Zo, wij gaan onze tocht door de bergen vervolgen. En dat betekent dat wij vanavond terechtkomen in het gebergte dat heet Sinaï. En de Sinaï die is misschien nog wel het meest bekend door wat er onder andere in Exodus 19 staat. En Exodus 19, dat is het hoofdstuk waarin God het verbond sluit met het volk van Israël. En daar kennen wij die berg Sinaï van. Dat verbond, dat wordt ook wel genoemd het Sinaïtisch verbond. Ja, dat is een uitdrukking die niet in de Bijbel voorkomt, maar in de theologie, zeg maar, wordt dat dan wel eens zo genoemd, hè? Dus dat koppelt de Sinaï heel duidelijk ook aan het verbond dat God met Israël heeft gesloten. En de berg Sinaï, of het gebergte Sinaï, is ook verbonden met de naam van een andere berg, die ook wel een rots genoemd wordt, namelijk Horeb. En die naam die kent u natuurlijk ook wel. En die namen die worden eigenlijk door elkaar heen gebruikt. Hè? En dat wijst erop dat er toch wel zo moet zijn, voor zover wij dat dan allemaal kunnen nagaan, dat de Sinaï en de Horeb, dat wijst op dezelfde berg. Je kunt denken aan de benaming van een plaats, een gebied. Je kunt denken aan een gebergte, wat ik al even zei. Het gebergte Sinaï, waarvan de berg Horeb dan een berg is. Maar ja, andersom is ook best mogelijk dat er een gebied was dat Horeb genoemd werd en waar de Sinaï dan een berg in was. Het is allemaal een beetje moeilijk om dat achteraf nog na te gaan. En ook wat de archeologie betreft enzovoort, is daar geen eenduidigheid in. Ik kan u nog sterker vertellen. Als u misschien kaarten hebt van het Midden-Oosten, hè, van dat gebied, Egypte, Israël, Arabië enzovoort, dan wordt daar ook de reis van het volk van Israël in uitgebeeld. Hè. Dat soort kaarten zijn er allemaal. En je hebt boeken met bijbelkaarten daarin. En dat is allemaal prachtig mooi. En daar staat dan ook ergens wel Sinaï in. En dan kom je terecht op het zogenaamde Arabische Schiereiland. En daar wordt dan die berg Sinaï gesitueerd. Het probleem is alleen dat dat punt, hè, die situering, iets is wat eigenlijk pas bekend is vanaf de derde eeuw na Christus. En dan zeg je, nou, wat is dat laat en hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat de vrouw van koning keizer Constantijn, weet je nog wie dat was? Keizer Constantijn was de keizer van Rome. En die heeft zich rond het jaar 300 bekeerd tot het christendom. En zoals dat in die tijd ging, hè, mensen gingen gelijk van het ene uiterste naar het andere kennelijk. Want Constantijn die regelde ook dat het christendom voortaan de godsdienst van zijn rijk moest zijn. En nou ja, goed, daar kun je in het geschiedenisboek ook veel over lezen, over die bekering van Constantijn. Maar zijn vrouw Helena, die heeft ook een tik meegekregen. En die heeft in een droom gezien dat de Sinaï gesitueerd is daar waar het op onze kaart ook allemaal staat aangegeven. Het probleem daarbij is dat de Bijbel, de apostel Paulus in de Galatenbrief, het ook even heeft over de Sinaï, hè, over dat oude verbond, en die situeert het dan in Arabië. Nou ja, goed, en dan kom je weer in Saoedi-Arabië terecht. Zo heet dat tegenwoordig dan. He, dus er is geen eenduidigheid van, ja, waar is dat nou eigenlijk precies geweest? En ik dacht van, nou weet je wat, dat ga ik nou vanavond in Joure eens even niet behandelen met u. Nee. Want dat zou veel te ver voeren. Bovendien zou ik er dan ook kaarten bij moeten hebben en zo. Want ja, ik kan dat allemaal wel zo zeggen, maar Nee, daar snap je dan niks van. Dat moet je allemaal laten zien. Dus ik heb gedacht, weet je, ik ga daar in Amen nog wel eens een keer een artikel aan besteden. Of artikelen. En eens kijken hoe we dat dan ook een beetje op een rijtje kunnen krijgen. He, dus op een of andere manier houdt u dat dan ook wel te goed. De naam Horeb, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, betekent droge of dorre plaats. Ja, en eigenlijk is het zo dat het woord Arabië diezelfde betekenis heeft. Als ik zeg Arabië, kun je met een beetje, ja, een beetje fantasie ook wel ergens daar dat woord Horeb in terugvinden. Hè? Horeb, Harab, Arabië, weet je wel, dat zijn woorden die hebben gemeenschappelijke grondwoorden. En dat betekent ook droge plaats. Hè? En Arabië wordt dan ook geïdentificeerd met de woestijn. En Sinaï wordt ook een woestijn genoemd in de Bijbel. De woestijn van Sinaï. Dus ja, dan kan het ook nog zijn dat wat in de Bijbel dan Arabië genoemd wordt door Paulus in de Galatenbrief, dat eigenlijk gelezen moet worden als zijn de woestijn. Waar Helena in haar droom Sinaï heeft gezien, weet je wel. Zo kun je natuurlijk alles wel aan elkaar plakken. Maar hoe dat dan precies zit, dat is vanavond eigenlijk niet te doen om daar mee aan de gang te gaan. Sinaï, de naam Sinaï, betekent leem of modder. En er is ook nog een andere betekenis, namelijk doornstruik. En ik stel voor dat wij eerst naar Exodus hoofdstuk 3 toe gaan. Dan zijn we ook direct daar waar we wezen moeten eigenlijk. En daar staat in hoofdstuk 3 van Exodus: en Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Kijk, en dat is nou weer nog een element wat verwarrend is, want hier staat dus dat Jethro priester was van Midian en dat feitelijk het gebied is waar Mozes dus geroepen is bij de berg Horeb. Maar als je nou op diezelfde kaarten kijkt die ik u zo even noemde, dan zul je ontdekken dat het gebied van Midian, wat vroeger Midian heette, ligt in het tegenwoordige Saoedi-Arabië. Dus als daar de berg Horeb ligt, dan ligt hij dus niet op het Schiereiland, maar ligt hij in Saoedi-Arabië, snap je wel? Nou ja, en voordat je dat dus allemaal uitgezocht hebt, daar is één Bijbelstudieavond niet genoeg voor. Hè, maar dat zijn dus allemaal van die dingen. En het aardige is ook dat hier staat dat Mozes bij de berg van God, de berg Horeb, was. En dan staat er: en de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En dat woord doornstruik, dat is weer de vertaling van het Hebreeuwse Sinaï. Ja, ja. Sinaï. Ik zei net al, het betekent modderig, leem, hè? Maar het kan ook nog de betekenis van doornstruik hebben. En dat hangt een beetje af van de manier waarop het dan in het Hebreeuws geschreven is. Maar het woord wat er staat origineel is Sinaï. En dus dan vragen wij ons af, ja, waar stond die braamstruik nou? Want zo heet hij in andere vertalingen dan, braamstruik, weet je wel. Stond hij nou op de Horeb of stond hij op de Sinaï? Nou ja, het is gewoon hetzelfde. Hè? En dat blijkt ook wel, ik zal u even voorlezen, je hoeft het niet op te zoeken, in Handelingen 7... waar Stefanus die hele geschiedenis van Israël oprakelt. En daar zegt hij bijvoorbeeld in vers 29. En Mozes vluchtte op dat woord uit Egypte. Hij werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen er 40 jaar verstreken waren, verscheen de engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï. In de vlam van een brandende doornstruik. En dus wat wij hier in Exodus 3 vers 1 en 2 lezen over Horeb. En die brandende doornstruik. Daarvan zegt Stefanus in Handelingen 7 vers 30 dat dat de Sinaï is. Met die brandende doornstruik. Nou, en het mooie is nou dat het niet of-of is, maar het is en-en. Dat is wel eens vaker zo in de Bijbel trouwens. Hè, en, dus ik hou het er ook voor mezelf maar op dat, of je het nou hebt over Horeb of over Sinaï, het gaat feitelijk om dezelfde berg. Namelijk de berg Gods. En zo wordt hij ook wel eens genoemd, zonder namen erbij. Hè, dan staat er gewoon de berg Gods. En als je het dan weet dat dat betrekking heeft op Horeb of Sinaï, dan weet je ook gelijk waar je zijn moet. Dus dat even over het verschil en de overeenkomst tussen Horeb en Sinaï. En ja, de gedachte is dan wel dat Horeb, hè, betekent dan droge plaats, hè, of dorre plaats, dat dat eigenlijk een aanduiding is van het hele gebied, zeg maar, wat dor en droog is. Dus ja, een beetje die woestijngebied. En dat daar ja, een deel van ook genoemd werd in het verleden Sinaï. En dat was dan een plaats waar wat leem was of modder. Hè? Dat, nou ja, dat is ook zand vermengd met wat water. En dus daar was het dan iets minder dor en droog. Alleen daar stond ook een doornstruik. En een doornstruik, dat belooft ook niet zo heel veel goeds natuurlijk, over het algemeen. Want doornen en distelen, dat is in de Bijbel ook weer een uitdrukking. En u weet wel waar dat voor staat. Ja, dat staat voor de vloek, voor de zonde. De aarde zal u doorns en distels voortbrengen enzovoort, naar de zondeval, weet je wel. Maar Mozes die stond daar dus, en Mozes zei, vers 3... van Exodus 3, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, en hij zei, hier ben ik. En hij zei, kom hier, niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Nou, en dan gaat de Heere God vertellen dat hij de ellende van zijn volk Israël gezien heeft in Egypte. In het land Goshen woonden zij immers. En zij woonden daar, ja, als slaven, want ze werden door de Egyptenaren geknecht, verdrukt. En dan zegt de Heer in vers 10, nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. En Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Namelijk, dubbele punt, als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En daarom was die berg dus al bij voorbaat heilige grond. En hier krijgt Mozes dus de verzekering van de Heere God, dat het bewijs van het feit dat God hem inderdaad geroepen heeft om de leidsman van Israël te zijn in die tijd zal zijn, dat als hij dat volk eenmaal uit Egypte geleid heeft, dat hij weer op die berg, waar hij nu die brandende braamstruik, die brandende doornstruik heeft gezien. Ja, ik zal verschillende keren braamstruik zeggen. Dat komt omdat ik natuurlijk altijd gewend was de NBG te lezen. Want daar staat braamstruik. Maar het maakt niet uit. Je weet in ieder geval wat er bedoeld wordt. Waar hij dat wonder heeft aanschouwd van die doornstruik die, ja, in het vuur stond en toch niet verbrandde, dat hij daar ook met dat volk van Israël terecht zou komen, en op het moment dat hij daar weer zou zijn met dat volk, zou de Heere God met hen ook een verbond sluiten. En dus Mozes ontvangt hier een opdracht en zegt dan in vers 11, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En Mozes achtte zich eigenlijk helemaal niet bekwaam om dat te doen. Nou ja, een zekere bescheidenheid is natuurlijk een mooie eigenschap. Maar het prachtige is dat Mozes hier zich afvraagt, of hij vraagt het eigenlijk aan de Heer God, wie ben ik? En misschien is dat ook wel een uitdrukking van een gezonde zelfkennis. Gewoon als mens ook, hè? Ja, wie ben ik nou als mens? Dat ik dat zou kunnen doen, naar de farao gaan. Dat was niet zomaar iemand. Ik bedoel, maar dat was zeg maar de Obama van die tijd, hè? Zo'n soort. De farao, de leider van Egypte, de koning van Egypte. En Mozes wist maar al te goed wie dat was. Hij is immers zelf ook aan het hof van Egypte opgegroeid. En in de tweede plaats van ja, ik ben ook maar een mens. En zal dat volk wel naar mij luisteren enzovoort enzovoort. En dan komt in vers 12 het antwoord van de Heer en hij zegt, ik zal met u zijn. En daar zit natuurlijk een prachtige boodschap in, broeders en zusters. Mozes, wie ben ik? En de Heere God zegt, nou dat maakt niet uit wie jij bent. Het is veel belangrijker te weten wie ik ben. En dat is een boodschap voor Mozes. En dat is een boodschap die is door heel de geschiedenis eigenlijk van belang geweest voor het volk van Israël. En dat is een boodschap die eigenlijk ook vandaag nog altijd belangrijk is. Wie zijn wij nou helemaal? Maar het gaat er ook niet om wie wij zijn. Het gaat erom wie hij is. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen, om dat vast te houden. Wij zijn maar gewone mensen met elkaar. En wij hebben niet zoveel in de melk te brokkelen als het gaat om deze wereld. En de belangen die in deze wereld aanwezig zijn. Een heleboel dingen waar wij dagelijks mee te maken hebben, die worden door anderen beslist. En dan zijn wij het met sommige dingen niet, sommige hoor, paar maar, zijn wij het niet eens. En dan vervolgens kunnen wij er ook weer niks aan doen. Wie ben ik? Nou, dat maakt niet uit wie ik ben. Belangrijker is de vraag, wie is God? En het mooie is dat in het volgende gedeelte eigenlijk de Heere God dat ook bevestigt door in vers 13 te zeggen, lees maar, nou laat ik even vers 12 aflezen, voorzeker ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb, als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En dan komt het, en Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen mij, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En hier maakt God dus aan Mozes zijn naam bekend, met de bedoeling dat Mozes die naam later ook aan het volk zou bekendmaken. En toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En met andere woorden, dit is de naam eigenlijk van God. En die naam die is hier vertaald met ik ben die ik ben. Dat zijn die vier letters. J-H-W-H, ik ben. Wij zeggen wel Yahweh, tenminste zo zeg ik het dan altijd. Yahweh. De Engelsen die hebben het vaak over Jehovah. Jehovah. Maar goed, dat vind ik een beetje, dat heeft een beetje een bijklank voor mij. Dus ik houd maar bij Yahweh. Overigens schijnt het zo te zijn dat er dat niemand met zekerheid kan zeggen hoe je die vier letters moet uitspreken. En dat zijn vier letters, omdat de Hebreeuwse taal is een zogenaamde medeklinkertaal. He, dus als je het Oude Testament in het Hebreeuws zou lezen, dan zul je ontdekken dat daarin geen klinkers voorkomen. En de klinkers die worden eigenlijk gegenereerd door tekentjes die onder die medeklinkers staan. Is het een streepje of is het een rechtopstaand streepje of weet je wel. En daar worden eigenlijk de klanken door gevormd. Maar dat is een werk dat hebben de schriftgeleerden later pas gedaan. Maar van origine is het echt een medeklinkertaal. En dat betekent dat het dus eigenlijk maar gewoon letters zijn die aan elkaar geplakt zijn. Maar in die taal heeft God zijn woord geopenbaard, gegeven, geïnspireerd. En zo kan het ook zijn dat er in de grondtekst eigenlijk maar vier letters staan. J, of Jot, He, Wou, He. En wij zeggen dan J, H, W, H. En wij spreken dat dan uit als Yahweh, maar niemand weet eigenlijk precies hoe je het exact uit zou moeten spreken. Die kennis die is op een of andere manier verloren gegaan, volgens mensen die het kunnen weten, dus ja. Eén ding is wel duidelijk, dat die vier letters aangeven, eigenlijk de betekenis in zich hebben, hè, van het feit dat God zegt, ik ben. Ik ben. En in onze Bijbel is die naam, zijn die vier letters vervolgens als naam van God vertaald met Here. En dan in deze Bijbel met drie hoofdletters. En in de Oude Statenvertaling ook, geloof ik. En in de NBG, of met drie E's bedoel ik, hè? Drie hoofdletters E's. En in de NBG zijn er twee E's. Here met hoofdletters. Dus als u in uw Bijbel dan Here met hoofdletters tegenkomt, dan weet u dat daar in de grondtekst, in het Hebreeuws, die vier letters staan, J-H-W-H. In de theologie noemt men dat het tetragrammaton. Goed onthouden, hè? Tetragrammaton. Dat is mooi, hoor. Kun je opscheppen tegen de jongens van, hè? Tetragrammaton. Moet je morgen gewoon vragen aan je meester, weet je wel. Meester, weet u wat een tetragrammaton is? Ja. Nee, maar goed, dan heb je morgen bij de koffie ook wat te bespreken. Maar zo noemen ze dat. Dus als u dat tegenkomt, dan weet u, oh, dat gaat over die vier letters. Dat gaat over de naam van God. Het is natuurlijk wel prachtig dat de Heer inderdaad, dat God zijn naam hier bekend maakt. Hè? Ik vind dat zelf ook schitterend mooi. Ik mag geloven in een God die een naam heeft. Ja. Hè? God, dat is voor mij niet iets abstracts, zal ik maar zeggen. En want zodra iemand een naam krijgt, ja, krijgt die persoon betekenis. He? Wordt die persoon ook geïdentificeerd. He? Als iemand geen naam heeft, ja, dan weet je ook niet waar je aan toe bent. Bovendien, hoe zou je zo iemand moeten noemen? He? Dan wordt het maar, het is iemand, maar meer ook niet. En zo zijn er heel wat mensen die kennen God eigenlijk niet van nabij. Hè? Die zeggen, ja, God, ja, dat is iets of zo, of het is een kracht of wat dan ook. Hè? Terwijl God zijn naam bekend gemaakt heeft. Hè? Dat is ook een levensgroot verschil tussen de God die wij mogen kennen vanuit de Bijbel en bijvoorbeeld de God van de islam. Hè? Om maar even een andere godsdienst te noemen die ook wel wat in de melk te brokkelen heeft tegenwoordig. Niet waar? Want zij hebben het altijd over Allah. Hè? En Allah, ja, dat is precies hetzelfde als wat bij ons in de psalmen staat. God is groot. Hè? Allahu Akbar. Hè? Dat hoort je altijd op de televisie, toch? Ja. Want dat zeggen ze ongeveer om het andere woord. Hè? En dat maakt niet uit. Als ze een gebakje gaan eten, zeggen ze Allahu Akbar. En als iemand doodschiet, dan zeggen ze het ook. He, of als ze een bom gooien ergens. Nee, maar dat zie je op journaal. Je moet hem maar eens goed luisteren. He, dan gooien ze een bom of zo. En ze zeggen, Allahu Akbar, Allahu, weet je wel. Zo klinkt dat dan ook. Ja, nou ja. Ik heb mijn oren gewoon open. Ik weet hoe het klinkt. Maar dan moet je je voorstellen dat dus bij al dat soort. He, ja, we lachen erom en dat geeft ook niks. Maar in wezen is het natuurlijk een uitermate ernstige en tragische aangelegenheid, dat bij al dat soort dingen voortdurend geroepen wordt, God is groot. Hè? En weet je, het punt is, kijk, Allah, dat moet je niet denken dat is een naam of zo. Nee, Allah, dat is gewoon het Hebreeuwse woord, of het Arabische woord voor God. He, dus Allah is geen naam, laat je dat ook nooit wijs maken. Allah is gewoon Arabisch voor God. He, dus God is groot, ja inderdaad, Allahu Akbar. Weet je wel? Maar de God van Israël, die heeft zijn naam bekendgemaakt. Dus de God van de islam is een naamloze God. He, en dat geeft ja, onmiddellijk al een afstand aan eigenlijk. Hè? En dat merk je ook wel natuurlijk in de hele religie van de islam. Daar zit geen enkel persoonlijk element in. He? En staat ook haaks op datgene wat de Bijbel zegt. Ja, er zijn allerlei zaken uit de Bijbel afkomstig die ook in dat boek de Koran staan. He? En daarom lijkt het dan een beetje op elkaar. Maar ik heb wel eens in de Koran zitten lezen. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt. Maar ja, goed. Dat is gewoon niet te vergelijken met de Bijbel. Een totaal ander boek. He? En dan zie je ook dat het waar is wat de Bijbel ook zelf zegt in Psalm 96. Dat ja, alle goden der volkeren zijn afgoden. He? Zelfs ook zo'n grote God die zoveel invloed heeft feitelijk. Doordat hij zoveel aanhangers heeft. Want dat is natuurlijk wel zo. He, maar dat geeft hem op geen enkele wijze ook maar enige statuur of zo, want het is gewoon een afgod. He, en dat is wat de Bijbel zegt. Alle goden van de volkeren zijn afgoden. Er is namelijk maar één waarachtige God en dat is de God van dat ene volk, namelijk Israël. He, en ja, hoeveel mensen dat misschien ook allemaal niet weten, de tegenstander, de macht der duisternis, die weet dat in dit geval duivels goed. He? En daarom ook altijd weer die botsing tussen Israël, de Joden en ja, de Arabieren, de omgeving en de rest van de wereld enzovoort enzovoort. En dat heeft allemaal daarmee te maken. En dat heeft vooral te maken ook met de verhoudingen die er zijn. Het is niet alleen maar vlees en bloed waar het om gaat. Hè? Paulus schrijft later in Efeziërs 6, hè, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Het zijn de machten der duisternis. Onder aanvoering van de overste van de macht der lucht, de Satan. Dus de strijd die zich op aarde manifesteert. Ja, die heeft zijn oorsprong in het onzichtbare, in de geestelijke wereld. Dat is veel groter dan wat wij hier op aarde waarnemen. Maar goed, de Heere God die heeft dus zijn naam bekendgemaakt. Ik ben. Of ik zal er zijn. Zo kun je het ook nog vertalen. Ik zal zijn die ik zijn zal. God zegt dus tegen Mozes, joh, vraag je nou niet af wie jij bent. Ik ben er. Sommigen vertalen, tenminste ja, ik ken in ieder geval één vertaling. Die heeft waar wij heren hebben, heeft hij consequent vertaald met aanwezigen. Ja, dat is ook wel mooi. De aanwezige, weet je wel, degene die is. Ik zal nooit vergeten, dat is jaren geleden, hoewel ik nog niet zo oud ben natuurlijk. Toen hadden we een tentcampagne en toen kwam er iemand op de kansel te staan in de tent. En die begon met de preek en het eerste wat hij zei, God bestaat niet. God is. Mooi hè. Ja, nee, maar dan heb je gelijk iedereen te pakken hè, op zo'n manier. Vond ik een geniale vondst. Hè? God is. En u voelt wel, dat zegt ook nog even iets meer dan... Hè? God bestaat, weet je wel. Ja, wat bestaat, ja. Nee, God is. Ik ben. Ik zal er zijn. En dat ze, ja, daar kon Mozes het mee doen... En daar konden al die dienaren van God, die we in de Bijbel tegenkomen, die konden het ermee doen. Het volk van Israël zou het ermee kunnen doen. Hè, want Mozes die moest die naam bekendmaken aan de Israëlieten. En dat heeft ook alles te maken met het verbond dat later gesloten wordt. In hoofdstuk 6, misschien even goed om dat erbij te lezen, hoofdstuk 6 van Exodus. Daar staat in vers 1, toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Zie je dat? En dus zo heeft God zich aanvankelijk geopenbaard als God de Almachtige. En nu dan zijn volk in beeld komt, datgene wat zijn volk zou moeten worden, Israël. Nu gaat God zijn naam ook bekendmaken. En nu gaat hij zeggen wie hij is. En dat is prachtig mooi. En zoals Israël daar ook het mee kon doen, broeders en zusters, zo kunnen wij er vandaag ook nog dat mee doen. Hè? Ik moet zeggen dat de naam Heere natuurlijk vooral ook wijst op de verbondsgod. En de God van het verbond met Israël. Dat is de context waarin deze naam bekendgemaakt wordt. He, dat moeten we niet vergeten. Kijk, onze relatie met de Heer is natuurlijk een andere. Als leden van het lichaam van Christus. He, hier gaat het over een verbondsrelatie. Nou, dat is wat ons betreft niet zo. Wij staan niet in een verbond, in een verbondsrelatie. He, en de naam Yahweh, dat is ook een naam die heel duidelijk ook hoort bij het handelen van God met Israël. En het hoort trouwens ook bij de openbaring van God in deze wereld. Hè? Want Yahweh, de Heere, die noemt zichzelf ook de Heere van de heerscharen. Hè? De Heere van de legermachten in deze vertaling. Hè, dus hij is ook degene die... Kijk, als het om het reilen en zeilen in deze wereld gaat, dan komt die naam Heere, Yahweh, die komt naar voren toe. En dan in de eerste plaats in de verbintenis met Israël. En God heeft gezegd, zo, dit is mijn naam voor eeuwig. En dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En je zou kunnen zeggen dat God eigenlijk zegt van, kijk, zo heet ik nou, hè, dit is mijn naam. En zo wil ik ook genoemd worden door al die geslachten heen. Dus als je het over mij hebt, noem mij dan Heere. Of Yahweh, of hoe dan ook. En het is diep tragisch dat juist het volk van Israël, tot op de dag van vandaag, of ja, misschien moet ik zeggen in ieder geval vandaag, maar dat is al heel lang zo, die naam niet uitspreekt. En als u bijvoorbeeld naar een synagogedienst zou gaan of zo, en ik ben in de orthodoxe kringen van de Joden, dan, en ze lezen uit het Oude Testament, en zij komen in het Hebreeuws die vier lettertjes tegen, J-H-V-H, dan lezen zij niet wat er staat, maar dan zeggen zij bijvoorbeeld Hashem. Dat betekent de naam. Hè? Hashem. En dan weet iedereen dat hier die vier lettertjes staan. Of ze zeggen, dat gebeurt ook nog wel eens, Adonai. Hè, dus dan lezen ze niet Adonai. En dan weet iedereen ook van, oh, hier staan die vier letters. Hè? Dat wil zeggen, ja, Adonai is wat minder duidelijk. Hashem is duidelijker. Hè? Maar Adonai, dat betekent namelijk ook Heer. Alleen, dat betekent Heer met een kleine letter. Hè? En u komt in de Bijbel Heren met hoofdletters tegen. U komt in de Bijbel, in het Oude Testament, ook Heren met kleine letters tegen. Dat weet u, hè? U leest toch wel eens in de Bijbel? Ja. Nou, dan komt u dat tegen. Nou, Heren met hoofdletters is dus die vier letters, hè, de naam van God. En Heren met kleine letters, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Adonai. En zo kan het gebeuren dat er bijvoorbeeld daar, zo zegt de Heere, Heren. Vooral in de profeten kom je die uitdrukking veel tegen. Zo zegt de Heere, Heere. En dan staat het ene Heere met kleine letters en het volgende met hoofdletters. En daar blijkt dus uit dat Adonai, Heere, dat is eigenlijk een soort aanspreektitel. Hè? Zoals ze mij ook wel eens, als ze een goede bui hebben, de Heer Slachter noemen. Hè? Of ik krijg post en dan staat het op de brief, weet je wel, aan de voorkant. Soms staat er wel eens bij, de weledele Heer Slachter. He? Kijk, dan begin ik op te letten. Ja. Ik heb ook nog wel eens een keer een brief gehad, er stond voorop, de wedergeboren Heer Slachter. Echt waar. Ja. Maar goed, zo kun je er van alles van maken. Hè? Maar dat is dus een aanspreektitel, hè? Heer, zo heet ik niet, maar dat is de Heer slachten, dan is Heer een aanspreektitel. En zo is het ook Adonai Yahweh. Hè? Dus de Heer Yahweh, even in onze taal. Ja, nou ja, goed, zo wordt dat dus in de Bijbel ook gebruikt, die combinatie van namen en titels. En God, dat weet u, hè, dat is, komt van het Hebreeuwse Elohim. Hè? En daar zijn ook weer afkortingen van enzovoort. Maar zo zit het dan ongeveer in elkaar. Ik denk dat het goed is om dat ook even vanavond te zeggen. En, maar ja, goed, als je dan in Joodse orthodoxe kringen komt, dan spreekt men die naam niet uit. En als je dan vraagt, ja, waarom gebeurt dat niet? Nou, zegt men, die naam die is eigenlijk zo heilig. Weet je, die kunnen we niet. Maar stel je voor dat we het verkeerd doen. Ik zei al, officieel schijnt niemand te weten hoe je die naam moet uitspreken. Hè? Er zijn wel vertalingen van de Bijbel. Daar staat Eliahu. Ja, het zou best kunnen. Ik weet het ook niet namelijk. He, maar dan zeg je, ja, dat, stel je voor dat je het fout doet, dan ontheilig je de naam van de Heer. He? Nou ja, goed, ik weet niet of de Heer daar nou zo'n punt van maakt, want hij ziet natuurlijk het hart aan. He? Het gaat natuurlijk om de intentie waarmee iets gebeurt. Dat is belangrijk voor God. He, niet de vorm waarin het geuit wordt uiteindelijk, dat is maar uiterlijke zaken. Maar zo heeft men, ja, heb ik het idee dat de tegenstander het gelukt is eigenlijk om de belangrijkste naam eigenlijk weg te halen uit de mond van de Israëlieten. En daar komt verandering in hoor, want in de toekomst is het zo, dat wordt al in het Oude Testament gezegd, dan ook in de Romeinenbrief nog een keer, in die hoofdstukken 9 tot 11. Hè, daar staat eenvoudig dat er in Jeruzalem ontkoming zal zijn, hè, en al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. En dus ik geloof dat in de toekomst er wel een verandering in komt, dat men gaat weten, ja, hoe men God eigenlijk moet aanspreken ook. Om hem vervolgens ook te kunnen aanroepen. Maar goed, dat zullen we dan wel afwachten. We gaan nu naar Exodus 19 toe. Exodus 19. Ja, en daar komen we dan terecht bij de geschiedenis waarom de berg Sinaï of Horeb eigenlijk zo bekend is ook. En daar staat in vers 1, in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Kijk, en hier wordt dus gewoon het woord woestijn erbij gebruikt. En zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zeide tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. En toen daalde Mozes van de berg af naar het volk. En hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. En hij zei tegen het volk: wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. En zij stonden onder aan de berg. En de berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. En de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. En toen daalde de Heere neer op de berg Sinai, op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Nou, tot zover. Maar er was dus een hele manifestatie eigenlijk daar in de woestijn, bij die berg. En alles wat er toen gebeurde, dat gebeurde op de derde dag. En God sloot het verbond met het volk van Israël op de derde dag. En dat zijn dingen, ja, als je die eenmaal weet, dan moet je die vasthouden. Hè? Die moet je ergens op de boekenplank zetten in je hoofd. Dan zeg je, oh, kennelijk is die derde dag belangrijk voor de Heer. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En die dag, dat is ook een dag van dikke duisternis en bliksemflitsen en donderslagen. Dat zijn woorden, die kom je later in het boek Openbaring ook weer tegen. He, als het gaat om de dag des Heren. Ja, de dag van Yahweh. Want Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk: ik was in de geest in des Heren dag. He, dus die dag des Heren, daar wordt over gesproken in het Oude Testament, veelvuldig, op allerlei plaatsen. He, dat is de dag die Yahweh toebehoort. Waarop Yahweh zich zal openbaren, zoals hij zich hier, zeg maar, een beetje in het verborgene openbaarde aan Israël. He, zo zal hij uiteindelijk in de toekomst zich opnieuw aan het volk openbaren. En dat niet alleen. Maar de hemelen zullen opengaan, staat er in de Bijbel. En elk oog zal hem zien. He, en dat doet hij dan in de persoon, ja, waarin hij zich geopenbaard heeft, ook in het verleden. Namelijk de Heer Jezus Christus. En daar heb je weer precies hetzelfde. He, vroeger toen de Heer Jezus op aarde was, toen openbaarde God zich in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. Alleen, dat was ook weer een beetje in het verborgene. He? Want mensen moesten uiteindelijk maar geloven dat hij het was, toch? Ja. Ze konden het niet aan zijn uiterlijk zien namelijk. Maar hij had geen gestalte van heerlijkheid. Nog luister, zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 53. He, dus qua uiterlijk was het helemaal niet te zien dat deze Jezus van Nazareth, dat de Zoon van God was. Die heerlijkheid, die was, zeg maar, min of meer verborgen. Hè? Die kwam heel subtiel af en toe tot uitdrukking. Het kwam tot uitdrukking in de woorden die hij sprak. Maar ja, hij was ook het vlees geworden woord. Het woord dat was van den beginnen. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes 1. En dat woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij, zegt Johannes, als gelovigen, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. En maar dat aanschouwen, dat heeft te maken met, ja, de manier waarop Jezus sprak. De manier waarop de Heer Jezus optrad in die dagen. En van tijd tot tijd kwam daar iets van die heerlijkheid naar voren. Bijvoorbeeld in de tekenen en de wonderen die hij deed. En Mozes deed ook toen Israël verlost werd uit Egypte tekenen en wonderen. He, nou ja, nu kwam de meerdere van Mozes en die wandelde onder het volk van Israël en die deed niks anders dan tekenen en wonderen. He, en het allereerste teken dat de Heer Jezus deed in zijn openbare optreden onder Israël, dat was het teken op de bruiloft van Kana. En wanneer vond die plaats? Op de derde dag, staat er in Johannes 2 vers 1. Ja. En dat was niet toevallig. He? Dat zie je al. Ik kom er straks nog even op terug. Maar... En daarvan, van dat teken dat de Heer Jezus water in wijn veranderde, daarvan staat ook in Johannes 2 erbij dat dit het begin van zijn tekenen was die hij gedaan heeft voor de ogen van zijn discipelen om zijn heerlijkheid te openen. Maar ja, in die tekenen en die wonderen die hij deed, werd iets van zijn heerlijkheid zichtbaar. Men zei, wie is dat toch die deze dingen kan doen? Hè? Dat zei Nicodemus ook tegen hem, Johannes 3. Die in de nacht hem opzocht. Hè? Want ja, je weet maar nooit met wie je gezien wordt. En toen sprak hij met de Heer Jezus. En hey, ja, meester, ja, niemand kan zulke tekenen doen tenzij hij van God gezonden is. En dus die had het ook al gauw in de gaten. En de Heer Jezus heeft tekenen en wonderen gedaan. Hij deed lammen lopen. Hè? Hij gaf blinden het gezicht. En doven werden horend. En nou ja, zelfs stonden er uit de dood op. Denk maar aan het dochtertje van Jairus. Denk maar aan Lazarus. En hij was op zee en maande de zee tot kalmte. Zodat de wind ging liggen. En de golven weggingen. En ze rustig naar de overkant konden varen. Hij wandelde over het water en gaf Petrus de opdracht om hetzelfde te doen. Ja, dat was geen normaal mens. Nee, dat was het ook niet. Dat was een mens met een hoofdletter. Dat was de Zoon van God. En dus in die zin is er iets van zijn heerlijkheid zichtbaar geworden. Maar zijn volledige heerlijkheid, nee, die is niet zichtbaar geweest. Mozes, die heeft ook gevraagd aan de Heere om zijn heerlijkheid te mogen zien. Exodus 33 kun je dat lezen. Ga ik nou niet doen hoor, maar dat is een prachtig mooie geschiedenis, hè, voor uzelf om nog eens te lezen, Exodus 33. En dan vraagt Mozes op een gegeven moment de heerlijkheid van de Heere. Hij zegt, Heere, als ik nou genade in uw ogen gevonden heb, laat mij dan uw heerlijkheid zien. En dan zegt de Heere ook tegen Mozes, ja Mozes, ik zeg het maar even mijn eigen woorden, je kunt mijn heerlijkheid niet zien, want geen mens zal mij zien en leven. Ja, wie ben ik als mens? Maar er is bij mij een plaats op de rots. En als je daar gaat staan, zal ik je beschermen met mijn hand en aan u voorbij trekken. En als ik aan u voorbij getrokken ben, zult u mij van achteren zien. Dat betekent eigenlijk, dan zult u iets van mijn heerlijkheid zien. En zo heeft Mozes, de Heere God, de wens van Mozes, ja, voor een deel vervuld. En zo is ook de Heer Jezus zichtbaar geweest op aarde. De Zoon van God heeft iets van zijn heerlijkheid laten zien. Ja, ik moet zeggen, die heerlijkheid die kwam natuurlijk ook tot uitdrukking in zijn vernedering, in zijn lijden, in de manier waarop hij stierf. En dat is toch geweldig als iemand daar aan het kruis van Golgotha hangt als een misdadiger, wordt uitgespuugd, overgegeven in handen van wetteloze mensen en daar hangt aan het kruis en dan nog het opbrengt om te zeggen, Vader, vergeef het hun. Kijk, dat is heerlijkheid. Alleen wie ziet dat? Dat zie je alleen met het oog van het geloof. Voor mensen in de wereld is die Jezus een loser. Begrijp je wat ik bedoel? Maar voor ons niet. Want wij weten dat dat kruis het kostbaarste kleinoot is. Hè? Zoals een lied dat zegt. Waaraan mijn heiland stierf. Voor mijn zonde. Dat is heerlijkheid. Heerlijkheid in het verborgene. Vandaag mogen wij ook iets ontdekken van de heerlijkheid van God, van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Namelijk in het lezen van zijn woord. En op welke bladzijde, daar komt ons iets van de heerlijkheid van God tegemoet. Kijk, en dat is nou precies wat je mist in elk ander godsdienstig boek. Dat is echt waar. Zoek, welk godsdienstig boek je ook neemt, leg het maar naast de Bijbel. Zeg, nou, wat is nou het verschil? Nou, als je de Bijbel leest, dan komt er heerlijkheid naar je toe. En in die boeken niet. kunnen best interessant zijn, ook wel spannend af en toe. Maar er straalt niet af wat er van de Bijbel afstraalt. Hè? En dat komt natuurlijk ook omdat je, ja, als gelovige je oog ook ervoor geopend is. Hè? En je ook dezelfde geest woont in je die ook het woord tot stand gebracht heeft. Dus ja, dat is ook wel een beetje te verklaren natuurlijk. Dat er een totaal andere band is met het woord van God dan met welk boek dan ook. Hè? Maar de volkomen heerlijkheid, ja, die wordt pas in de toekomst zichtbaar. Hè? En ik heb net weer een artikeltje geschreven voor de nieuwe Amen ook, die binnenkort weer uitkomt volgende week. Ja, dan wordt er ook weer bij bepaald, hè, als de hemel open gaat, weet je wel. Ja, dat is wat hoor, Openbaring 6. Als de hemel open gaat, dan vlucht iedereen naar de bergen en de rotsen, dat valt op ons. Want ineens worden ze bepaald bij de heerlijkheid van de hemel. Nou, wie gelooft er nog vandaag dat er een hemel is? Nog geen hond. Nee, laat me eerlijk zijn. Ja, hemel. Ja, wat moet je. Ja, wat is hemel, hè? Ja, maar de hemel is niks. Hè? Maar dat de hemel een plaats is waar de troon van God is. Waar de Heer Jezus is vandaag. Waar de engelen zijn. De hemel, werkelijk, fysiek een plaats. Net als de aarde een plaats is. Hè? Ik ben nou in Joure. Dat is een fysieke plaats. Dat is een mooi bordje, weet je wel. Joure. Nou, dan ben ik er weer. En dan straks ga ik weer naar Wijk bij Duurstede. Dat is ook een fysieke plaats. Dit ligt een paar kilometer verderop. Nou, zo heb je de aarde. En zo heb je ook de hemel. Ik kan je niet precies vertellen hoeveel kilometer dat is, maar. Hè? Maar de hemel is in ieder geval boven. Hè? Maar ja, wie gelooft dat nog? En kun je je voorstellen wat er gebeurt als in de toekomst de hemel open gaat? He, dat zijn onvoorstelbare dingen. Als God zich gaat openbaren, nou dan gebeurt er wat. Dat was hier in Exodus 19 ook al zo. He, die hele berg die beefde. He, en bliksemstraal flitsen en donderslagen en zware wolk en sterk bazuingeschal. Zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Dat is wat. Vanwege die grote heerlijkheid van de Heer. Daar staat die Sinaï voor. Die Horeb, die berg van God. He, en het geweldige is ook dat als in de toekomst de Heer inderdaad zich weer gaat openbaren. Ja, dan gaat de hele wereld gaat beven. He. Nog eenmaal, zegt de profeet, zal ik hemelen en aarde doen wankelen. Nou, dan weten mensen niet wat er gebeurt hoor, als de aarde gaat wankelen. He. Het enige wat je vandaag meemaakt, dat is dat een deel van de aarde af en toe gaat wankelen. He. Dat noemen we dan een aardbeving. Nou, moet je eens kijken hoe een impact een aardbeving al heeft op mensen. Hè? En ja, dat is een enorme rampen, nou eerlijk zijn. Hè? Maar als heel de aarde gaat beven. Hè? Nou ja, dat gaat gebeuren met de openbaring van de Heer in de toekomst. En als de Heer Jezus wederkomt voor Israël en hij zet zijn voeten op de lijf, dan splijt die hele berg midden door. Kijk, het is dat het allemaal in de Bijbel staat, anders zou ik zeggen, nou, sprookjes. He? Maar het zijn geen sprookjes. Het zijn geen fabeltjes, het is waarheid. He? En het zal dus ook in, wat hier gebeurt eigenlijk in het klein, dat is ook weer een schaduwbeeld van wat er in de toekomst gebeurt. Nou, moet even verder. God betoont zich hier dus de verlosser en sluit een verbond met Israël. En hij zegt tegen Israël dat zij uit alle volkeren zijn persoonlijk eigendom zullen zijn. Want, zegt de Heer, heel de aarde is van mij. He? Ik bedoel, maar jullie zullen mijn persoonlijk eigendom zijn. In Exodus 19 vers 5 staat dat. Hè? En ja goed, daartoe heeft de Heer dus ook zijn naam geopenbaard. Hè? Om dat persoonlijke ook te benadrukken. Hè? Want dat verbond, dat is natuurlijk, ja, dat verbond der wet, hè, dat kent eigenlijk twee aspecten. Het is een zakelijke overeenkomst aan de ene kant, maar het is aan de andere kant ook een huwelijksovereenkomst. Broeders en zusters. En ja, laten we eerlijk zijn, als je toch een huwelijksovereenkomst hebt, hè, als je een huwelijk hebt, dan is het wel handig dat de twee partijen die met elkaar in het huwelijk treden, ook op zijn minst weten wie ze zijn. Hè? Pieter Arnold Slachter, neemt gij uw enzovoort. Oh, heet jij zo? Weet je wel? Nee, maar ik bedoel dat die naam hoort bij die persoon. En zo heeft God zijn naam bekendgemaakt. Omdat Israël zijn persoonlijke eigendom zou worden. Dus dat persoonlijke wordt ook benadrukt. En staat er in vers 6. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Eigenlijk staat er een heilig goy. En goy, dat is het enkelvoud van goyim. Het meervoud, hè, goyim. En dat woord wordt normaal gesproken gebruikt voor de volkeren of heidenen. Hè. Goyim, dat zijn de heidenen, de volkeren. Hè. Dat herkent u nog wel in de naam het gooi. Weet je wel? Ken je het gooi? Ja? En de Gooise matras, kent u die ook? Nee, maar het gooi, hè, dat is toch dat gebied van Naarden, Bussum en zo, daar die kant op, weet je wel. Ik heb daar in dienst gezeten, dus ik weet wat het gooi is. Ja. Maar dat komt van origine, komt dat dus daar vandaan. Dat heeft hiermee te maken, hè. Ja, niet met de Bijbel zozeer, maar dat komt omdat vroeger, kijk, Amsterdam, dat was Joods, hè. En als u dat niet gelooft, dan moet u gewoon een keer naar het Feyenoordstadion gaan als Ajax er speelt, dan hoort u het wel. Maar Amsterdam, dat was vroeger Joods. Maar dan gingen mensen uit Amsterdam, die gingen dus buiten de stad wonen. En die kwamen terecht in die omgeving. En dat werd dan het gooi genoemd, weet je wel. Ja, dat wat buiten het Joodse territorium is, zal ik maar zeggen. Dus dat. En het gooi, dat is dan, ja, zeg maar Jiddisch, hè. En dat komt oorspronkelijk van goyim. Gooi. Ja. Ik denk dat u nu meer weet dan een heleboel mensen die in het gooi wonen. Maar dat is het voordeel als je de Bijbel kent, want dan is dat altijd zo namelijk. He? Goed, de Heer die sluit het verbond met het volk, een heilig volk, een afgezonderd volk, apart gezet volk. En het volk antwoordt dan in vers 8, alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. En zo vindt de verbondssluiting plaats. Ik moet erbij zeggen, broeders en zusters, dat het wel goed om dat ook even te vertellen, dat dat verbond, hè, weet je, dat heeft toch een beetje in de kerkgeschiedenis ook een beetje raar is dat gegaan. Dat verbond, dat wordt ook wel genoemd het verbond der wet. Hè, en sommigen noemen het ook wel gewoon de wet. En de Bijbel ook wel. Hè. Dat is twee handen op één buik, het verbond en de wet. En dat verbond, als wij het woord wet horen, dan denken wij over het algemeen, vanuit de christelijke traditie ook, waar denk je dan aan? Aan de wet? Ja, dan denk je aan die wet die nog in allerlei kerken ook vandaag voorgelezen wordt op zondag, namelijk de 10 geboden. Hè? Dat wordt geassocieerd met de wet, maar je moet goed bedenken dat de wet, namelijk de wet in het kader van het verbond, dat is veel ruimer, hè. Kijk, die 10 geboden, die worden hier in de Bijbel de 10 woorden genoemd, hè. Het zijn een aantal uitspraken van God die zeg maar ook vooral zijn heiligheid ook benadrukken. Niet waar? God is een heilige God en Israël wordt geacht een heilig volk te zijn. En de Heere die zegt ook in het Oude Testament, en later zegt Petrus dat erna, van wees heilig, want ik ben heilig. Maar dat verbond der wet, dat is natuurlijk veel meer omvattend dan alleen maar die 10 woorden. Dat moet je goed beseffen. Dat verbond, dat bestaat uit vele artikelen en voorschriften. En daar blijkt ook uit dat het, zeg maar, om een soort verdrag gaat tussen God of de Heer en het volk van Israël. En daarom wordt het ook wel een feodaal verbond genoemd, waarin er eigenlijk sprake is van een verhouding tussen heer en knecht. En Yahweh is dan de Heere en Israël is de knecht. En dat Sinaïtisch verbond, hè, dat is niet zozeer een overeenkomst tussen de Heere en individuele Israëlieten, maar het is een overeenkomst, een verdrag tussen de Heere en een compleet volk. He, daarom spelen die oudsten van Israël, de leiders van Israël, door de geschiedenis heen ook zo'n uitermate belangrijk volk. He. En natuurlijk is het zo dat het volk van Israël bestaat uit individuen, dat is wel waar. En het heeft de individuen ook wel het een en ander te zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat het een verdrag is wat te maken heeft met de relatie tussen de Heer en het volk. En degene die dan tot het volk behoren, die worden geacht de wet te kennen. Hé, dat is een bekende. Dat geldt ook voor ons namelijk, hè? Ja. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. He, dus als u een keer door het rode stoplicht, ja, je hebt, door het rode licht rijdt. Ja, want een groen stoplicht heb je niet natuurlijk. Als u een keer door het rode licht rijdt, zegt, och, daar wist ik helemaal niks van. Dan ontloopt u de boete niet. Nee, want u wordt geacht de wet te kennen. He. Nou, en zo geldt dat ook voor Israël. Ik zei al, dat is, enerzijds is dat dus een verdrag tussen de Heere en zijn knecht, hè, een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen. En als zodanig is die wet ook, dat verbond ook, zeg maar, een grondwet voor de natie Israël, waaraan vervolgens iedere burger dan zich ook dient te houden. En die grondwet die is ingesteld door God en aangeboden aan Israël. En Israël heeft ook gezegd, hè, dat staat ook in vers 8, toen antwoordde heel het volk gezamenlijk. Een andere vertaling heeft eenparig. Letterlijk staat er, zij antwoorden als één man. Hè? En daar zie je die eenheid. En ze zeggen van ja, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Het volk heeft zich dus gecommitteerd aan dat verdrag. En ik zeg dat ook speciaal even om toch aan te geven dat die individuele sfeer waarin de wet door allerlei oorzaken is terechtgekomen, ook in het christelijk denken, dat is toch niet helemaal juist. Hè? Daar moet je ontzettend mee oppassen. Want gevolg is dat je dan altijd slechts met een deel van de wet kunt werken, terwijl het ging om de onderhouding van de gehele wet. Hè? Kijk, het punt is namelijk, en dat is weer zo mooi, dat Gods handelen met de individuele mens, broeders en zusters, niet gebaseerd is op de wet, maar op zijn genade. En ook in de tijd van de wet ontvingen mensen, voor wie de wet gold, Israël, Israëlieten, individuen, genade van God. Weet je? En dat moet je niet vergeten. Vooral ook als het gaat bijvoorbeeld om de zaligheid. He? En je kunt het zien wat er van geworden is, want de Joden die hebben in de loop der tijd die wet zo uitgelegd dat zij dachten door het doen van de wet uiteindelijk zelf die zaligheid te kunnen, he, die gerechtigheid te kunnen ontvangen. Maar dat kan niet. Waarom niet? Omdat namelijk het vlees te zwak is om te beantwoorden aan die eis van God. Dus wie door de wet gerechtigheid zoekt, die komt bedrogen uit. Nee, daar heeft God iets anders voor, namelijk genade. En om toch te voldoen aan de eis van zijn eigen wet, want de wet zegt, doe dat en gij zult leven, heeft hij iemand gezonden die de plaats heeft ingenomen van dat gehele volk. Namelijk de ware Israël, de zoon van Israël, en dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus, natuurlijk. De profeet Jesaja zegt, God heeft al onze ongerechtigheden, en denk erom, hij zegt dat natuurlijk in de eerste plaats vanuit zijn Joodse achtergrond. Hè? Jesaja, de profeet voor Israël, voor Juda. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hè? Paulus die schrijft later aan de Korintiërs, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En daarmee moet je denken dus aan de zondebok van de grote verzoendag. Weet je nog? Dat de hoge priester zijn handen moest leggen op de kop van die bok. En die bok die moest dan in de woestijn gezonden worden. En die andere bok op de verzoendag, die moest dan op het altaar als een brandoffer geofferd worden. En daarmee vereenzelvigde de hoge priester zich dus eigenlijk namens het volk met die bok, en zo werd op de verzoendag de zonde weer voor het aangezicht van God door het bloed van die bokken ook verzoend. Kijk dat verhaal. Alleen dat heeft allemaal zijn vervulling gekregen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En Hij is de man geweest. Ja, die dat niet eens gezegd heeft, maar wel gedaan heeft. Alles wat de Heer gesproken heeft, heeft hij gedaan. Snap je? En dat is ook de reden waarom hij, terwijl hij de dood inging, uiteindelijk op de derde dag, weer uit de dood is opgestaan, naardien het niet mogelijk was, zegt Petrus later in Handelingen 3 tot de mannen van Israël, nadien het niet mogelijk was dat hij door deze, door de dood werd vastgehouden. Waarom niet? Waarom kon de dood de Heer Jezus niet vasthouden? Waarom moest de dood hem weer prijsgeven? Want het kon alleen maar omdat het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar heeft de Heer Jezus gezondigd? Nee, hem die geen zonde gekend heeft. Waarom is hij dan gestorven? Waarom ontving hij dan het loon van de zonde? Omdat God hem tot zonde gemaakt heeft. Precies zoals de profeet zegt. Onze ongerechtigheden, onze zonden zijn op hem gelegd. Daarom moest hij sterven. Maar wat hem zelf betreft, wat zijn eigen persoon betreft, heeft hij exact gedaan wat God had voorgeschreven. Hij heeft volkomen gewandeld in overeenstemming met de wet. En de wet zegt, doe dat en gij zult leven. Nou, de enige die het gedaan heeft, is de Heer Jezus. En hij moest dus leven. De wet zegt dat hij dus moest leven. En aangezien God zich altijd houdt aan zijn eigen wet, heeft hij dus hem op de derde dag uit de doden opgewekt. Ja, schitterend, hè? Kijk, het klopt allemaal precies, hoor, in de Bijbel. En wat God doet, dat is wel gedaan. Dat wil zeggen, de Heere God die houdt rekening met datgene wat hij zelf ook heeft opgedragen enzovoort, en handelt in overeenstemming met zijn woord, met zijn wet. En je moet ook goed bedenken dat het verbond der wet, hè, ook niet kwam in de plaats van eerdere verbonden van Noach en Abraham en zo. Nee, die wet die is er later bijgevoegd, zegt Paulus in Galaten 3. En eigenlijk alleen maar om voor Israël de overtredingen te doen blijken. Ja, want als iemand zegt van, nee, maar ik zondig nooit hoor. Je zou iemand kunnen tegenkomen die dat zegt, hè? Ik zondig nooit. Dan moet je gewoon zeggen, nou joh, lees dan de wet even door. He, en probeer het dan nog een keer te zeggen. He? Want de wet die laat gewoon zien dat de mens, die kan daar niet aan voldoen. He? En om daarvan bevrijd te worden moet je dus ook niet bij de wet zijn. De wet is voor Israël, zegt Paulus later in de Korintherbrief, een bediening des doods geworden. Want zij verwachten het namelijk van de werken der wet. Maar dat leidt tot de dood en niet tot het leven. He, om het leven te ontvangen moet je het verwachten van genade. He, van de goedgunstigheid van de Heer. En een andere weg om te leven is er niet. En dat mogen wij vandaag ook doen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het was dus belangrijk dat met name ook de leiders van het volk zich aan dat verbond zouden houden. En daarmee ook een voorbeeld zijn voor het volk van Israël. Nou, als we even naar Hosea toe gaan. De profetie van Hosea. Hosea hoofdstuk 4. Dan zul je ook ontdekken dat 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 het niet goed gekomen is. Want ja, in de geschiedenis hebben de leiders van Israël, hè, later de koningen, aanvankelijk waren dat richteren, weet je nog? Richters die richten over het volk. En later waren dat koningen. En als je in het boek van de koningen en de kronieken enzovoort leest, dan zul je tot ontdekking komen dat er een aantal koningen waren die deden wat recht was in de ogen des Heren. En anderen, die, de meeste trouwens, die deden dat niet. Hè? En als die koningen dat dus niet deden, wat denkt u? Zou dat goed zijn voor het volk? Nee. Nee, want u moet maar denken aan die uitspraak van die oude zuster uit Oldenbroek, die ooit tegen mij zei, broeder Slachter, u moet maar zo weten, als het lekt, dan lekt het altijd van boven. En dat heeft hiermee te maken. Met andere woorden, als de leiders hun taak verzaken, ja, wat moet je dan denken van het volk? Als de leiders de weg niet wijzen, waar komt het volk dan terecht? He, en nou, dat is tot op de dag van vandaag natuurlijk nog zo. Maar dat was voor Israël ook zo. Lees maar Hosea 4. Daar hebben de vertalers al boven gezegd. De Heere klaagt de priesters en het volk aan. Hè? Hoor het woord van de Heere, Israëlieten, want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Nou ja, goed, en dan gaat er een heleboel dingen worden dan ook genoemd. En dan staat er in vers 6, mijn volk is uitgeroeid of gaat te gronden, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen om als priester voor mij te dienen. Kijk, weet je wat het punt was? De priester, die was aangesteld feitelijk om de wet voor Israël te onderhouden. Hè? Om ook alle offers enzovoort netjes te verzorgen die nodig waren. Kijk, dat kon een Israëliet niet zelf doen. Die moest altijd met een offerdier naar de priester toe gaan. En die moest dat behandelen volgens de voorschriften van God. Priesters moesten het volk ook onderwijzen in de onderhouding van het verbond. Maar ja, als die priesters het volk niet meer onderwijzen, wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt langzamerhand de kennis onder het volk. En dan weet het volk ook niet meer wat ze moeten doen. En dan krijg je een losgeslagen bende. En omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Zegt dan de Heere in de profeet Hosea, hoofdstuk 4. Het vijfde hoofdstuk, daar staat in vers 1. Hoor dit, priesters. Dus God neemt wel degelijk ook de leiders van Israël het kwalijk. In Ezechiël kunt u bijvoorbeeld nog lezen hoe God denkt over de profeten in die tijd. Nou, dat oordeel is ook niet misselijk hoor. Want de profeten misleiden namelijk mijn volk omdat zij uit eigen gedachten hebben gesproken. Terwijl een profeet wordt geacht om het woord van God te spreken. Het woord profeet in het Hebreeuws betekent ook mond van God. Dus de profeet moest altijd weer zeggen zoals de goede profeten Jesaja, Jeremia en ook deden. Hè? Zo zegt de Heere. Ja. Niet zo zegt Jesaja, want dan, wie ben ik? Hè? Maar zo zegt de Heer. En daar is vandaag nog niks aan veranderd. En dat is de verantwoordelijkheid van ieder die het woord Gods verkondigt. En dan gaat er helemaal niet om dat wij als mensen geen fouten kunnen maken of zo, dat we een keer naast zitten. Dat heeft God ook wel, die snapt dat ook wel. Maar het is niet de bedoeling dat iemand die geacht wordt een verkondiger van het woord te zijn, ondertussen het volk zijn eigen gedachten voorhoudt. Want dan is het woord van Peter Slachter en niet het woord van God. Dus dat is even wat dat betreft mijn verantwoordelijkheid dan. Ik mag u van alles doorgeven enzovoort, maar het moet volledig gegrond zijn op wat het woord zegt. En anders dan is die goed. Nou, zo nam de Heere de profeten ook kwalijk dat ze allerlei gezichten geschouwd hadden. Die niet van God waren. Nou, hoeveel van die profeten kom je vandaag niet tegen, ook in ons land? Och, mensen, waar hebben ze wat geschouwd, zeg tegenwoordig. En dan staat er weer een op en die heeft dit weer gezien en die heeft dat weer gezien. En dan komt er weer een profeet die zegt, ja, nog een jaar en dan staat Nederland onder water. Dus dan komt er een oordeel van God. En dan lees je weer zus en dan lees je weer zo. En allemaal van die broodetende profeten die alles doen behalve het woord van God verkondigen. Daar leven wij middenin, broeders en zusters. Nou ja, ik heb het voorrecht dat ik natuurlijk in het werk ook zit en bij ons wordt veel post bezorgd. En nou, ik geloof soms mijn eigen ogen niet van wat ik lees in allerlei blaadjes en dingen. Hoe komen mensen erbij? En als je dan nog ergens een bijbeltekst zoekt of zo, die kun je ook niet vinden. Nee, want de Heer heeft dat allemaal geopenbaard. Ja. Dus dat is actualiteit. Er is helemaal niet zoveel veranderd hoor, met vroeger en zo. Maar goed, de Heer, Hosea zegt de Heer, hoor dit priesters, sla er acht op huis van Israël, neem ter oren huis van de koning. Want het gericht gaat u aan, omdat u een strik geworden bent voor Mitspa en uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen zijn afgedaald om te slachten, maar ik zal een vermaning voor hen allen zenden. Dat is dus uiteindelijk het resultaat van de ongehoorzaamheid van Israël aan het verbond. En ja, weet je wat nou ook zo is? Hoe ontrouw het volk van Israël ook is geweest als volk in de geschiedenis. Er was altijd een gelovig overblijfsel. Hè? Maar weet je wat nou zo zielig is eigenlijk voor dat gelovige overblijfsel? Ja, die kregen wel te maken met die ellende die het volk en de koningen en de priesters over zich heen haalden. En daar kun je dus aan zien dat dat verdrag, dat dat verbond een nationale aangelegenheid is voor Israël, veel meer dan een individuele. Want de sanctie, waar Hosea het ook over heeft, een andere profeet, de sanctie was dat als Israël ongehoorzaam zou zijn, dan zou God ze buiten het land brengen. En dat is ook gebeurd. Het noordelijk rijk, de 10 stammen, zijn in Assyrische ballingschap terechtgekomen. En de 2 stammen, Juda, die zijn in Babylonische ballingschap terechtgekomen. Weet je nog? Ja, dit was een sanctie van God vanwege de ongehoorzaamheid van het volk in het kader van dat verbond. Maar wie zaten daar ook in Babel? Noem eens een paar figuren die ook in Babel zaten. Die waren ook met het volk uit het land weg moeten gaan. Daniel, was dat een gelovige? Ja, nou en of. En hoe kan dat nou? Nou, dat is een gelovige kerel, weet je wel. Die heeft niks misdaan. Nee, maar hij moest wel naar Babel. Want God stuurde Israël naar Babel namelijk. En datzelfde geldt voor Mesach en Abednego, de vrienden van Daniel. Die verbleven daar ook. En God zegende hen in Babel, individueel, op grond van zijn genade. Weet je nog? Ja, dus dat verbond, dat moet je ook heel duidelijk zien als een nationale aangelegenheid. En nou ja, goed, dat brengt me dan even nog bij het tweede aspect van dat verbond. Dat is namelijk ook dat het een huwelijksakte is. En daarbij is de Heere, Yahweh, de man, en Israël als volk, de vrouw. En ook daarin moet je dus weer dat collectief zien, zeg maar. God heeft Israël getrouwd. Dat zijn woorden die in de Oude Statenvertaling nog gebruikt worden. En dat klinkt heel raar natuurlijk als je denkt, van, ja, het gaat er allemaal om God en een volk, weet je wel. Want trouwen, daar zien wij gewoon 2 mensen voor ons staan, weet je. Ja, nee, maar zo wordt het verbond ook wel genoemd. En die 2 partijen, dat is dan enerzijds de man die zijn naam bekendgemaakt heeft. En zijn vrouw, namelijk het volk van Israël. Aan elkaar verbonden in een huwelijksverbond. En hier wordt dus die zakelijke overeenkomst, het feodale verbond tussen de heer en het knecht, dat Sinaïtisch verbond, dat wordt dus eigenlijk verheven ook tot een liefdesrelatie. En dat is natuurlijk ook weer prachtig. Liefde is namelijk de oorzaak van de uitverkiezing van dit volk. Want je vraagt je af bijvoorbeeld, ja, waarom heeft God Israël nou uitverkoren? Als ik God geweest was, dan had ik Nederland uitverkoren. Toch? Ja. Nee, maar hij niet. Er staat in Deuteronomium 7 vers 7. Niet omdat u groter was dan de andere volkeren, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volkeren. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had. Weet je wel, aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar liefde. Dus dat zegt natuurlijk ook iets van de Almachtige. Het feit dat hij dus zijn naam bekendgemaakt heeft aan Israël, komt ook voort uit die liefde. Jullie mogen weten wie ik ben. Dat geeft iets van intimiteit ook weer. Zoals dat in een huwelijk ook eigenlijk is. En zo maakte God zijn naam bekend. Ik ben. Ik zal er zijn. En ik zal er zijn voor jou. En ik zal je geven wat je nodig hebt. En ik heb al een stuk land gereserveerd. En ik zal zorgen dat er huizen komen. En daar kun je wonen. En daar zul je veilig zijn. En daar zul je overvloed hebben. Eten en drinken genoeg. Je zult je vermenigvuldigen. Zoals in het gewone leven ook een man geacht wordt te zorgen voor zijn vrouw. Zou ik niet meer zeggen tegenwoordig. Maar in ieder geval, van oorsprong was het dan zo. En tegen die tijd dat dan een jongen en een meisje verliefd worden, dan gaan ze verloofd en dan gaan ze trouwen. En dan gaat het mannetje zorgen dat er een huisje komt waar zijn vrouw in kan. En dan, weet je wel? Oh, wat ideaal. Maar bij de Heere God is het wel zo geweest. Want het land is van mij, zegt de Heer. En het land is bestemd voor zijn volk om in te wonen. En wat is zijn volk? Ja, dat hebben we gelezen al in Exodus 19, hè? Ja, het is een onverwacht examentje. Ja, zijn volk, dat is het volk dat nauwgezet de onderhouding, de inzettingen en de bepalingen van het verbond onderhoudt. Dat is zijn volk. En het volk wat dat niet doet, ja, die wordt niet geacht het volk van de Heere te zijn. Nou ja, in die situatie zitten we vandaag. Want het oude verbond, dat is al lang passé. En het nieuwe verbond, waar Jeremia over spreekt, is nog niet over Israël, met Israël gesloten. Dus het volk van Israël als zodanig zit dus in een soort van, ja, braakliggend terrein, hè, luchtledige, hoe we het noemen, een niemandsland. Hè. En ja goed, de christelijke kerk die heeft gemakshalve maar gezegd van, nou weet je wat, als zij nou niet het nieuwe verbond zijn, dan doen wij dat wel. Oh, wat zijn we aardig. Hè? Ja. Nee. Die vloeken die in het verbond staan, die laten we gewoon bij Israël. Hè? Maar die zegeningen, die kunnen wij wel verhapstukken. Dat, geen probleem. Nou, ik zeg het nou een beetje. Zo is het. Want dat zijn de feiten. Hè? En daar zie je dat men dus totaal geen visie gehad heeft voor dat geweldige plan van God. He, want er is helemaal geen verbond tussen God en de gemeente of zo. He, het verbond hoort thuis bij Israël. En ook het nieuwe verbond, he, daar wilde ik nog even met u naartoe, dus dat doe ik dan nog even. In Jeremia 31, ten slotte, moet ik zal weer zeggen. Gaat de tijd altijd hard als je met dit soort dingen bezig bent, hè? Vind je niet? Ja. Jeremia 31. Daar staat in vers 31 ook. We hebben net in Hosea gelezen, hè, dat de Heere zijn oordeel uitspreekt feitelijk over Israël. Er is een rechtsgeding vanwege de ongehoorzaamheid enzovoort. Nou, we willen niet in mineur eindigen vandaag. Hè, dus we lezen nou een geweldige belofte. In het boek Jeremia, en u zou ook het hoofdstuk 30 er ook nog eens bij moeten lezen. Hè? Want hoofdstuk 30 en 31, dat zijn eigenlijk twee hoofdstukken die horen bij elkaar. Hè, dus het is heel boeiend om die gewoon eens een keer na elkaar zo te lezen. Maar uiteindelijk kom je dan terecht in hoofdstuk 31 vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, hè? Hoofdletters, Yahweh, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Met wie? Ja, met het huis van Israël en het huis van Juda. Er staat dus niet met de christelijke kerk. Begrijp wat ik bedoel? Er staat gewoon het huis van Israël en het huis van Juda. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Weet je wat, dat was dat eerste, dat oude verbond. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf een kleinste tot een grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Broeders en zusters, dit is toekomstmuziek voor het volk van Israël. He, en dat zijn geweldige dingen. En ja, wat die toekomst betreft, l'histoire se répète, zeggen de Fransen. He? De geschiedenis herhaalt zich. Want wanneer zal Israël in dat nieuwe verbond treden? Op welke dag? Op de derde dag. Denk maar aan Hosea hoofdstuk 6. Na twee dagen zal hij ons oprichten en ten derde dagen zullen wij herleven, opnieuw tot leven komen. Waardoor? Omdat ze, zeg maar, als volk zullen opstaan uit de dood. En dan zal God zijn geest zenden. En hij zal zijn wet in hun binnenste schrijven. En die in hun hart leggen. En dat betekent dat ze eigenlijk van binnenuit, dus niet van buitenaf, maar van binnenuit doen wat God wil. En als gevolg daarvan zullen zij ook de zegen van die wet ook ontvangen. Dat zal gebeuren op de derde dag. Op de derde dag stond Christus op uit de dood. Op de derde dag sloot God het verbond met het volk van Israël. Op de derde dag zal Israël in de toekomst opstaan uit de dood en zal het verbond met het volk worden gesloten. Weet je wat zo bijzonder is, broeders en zusters? Ik zei al, die wet, dat oude verbond, dat is Israël tot een bediening van de dood geworden. Dat nieuwe verbond, dat gestoeld is op genade, dat zal voor Israël een bediening worden ten leven. Het zijn allemaal woorden die Paulus gebruikt in de Korinthebrief. Toen Mozes als verlosser voor Israël in Egypte kwam, toen deed hij tekenen en wonderen. En een van de wonderen was dat hij het water van de Nijl in bloed veranderde. En dat had tot gevolg dat alles wat in het water was, stierf. Toen de Heer Jezus, de meerdere van Mozes, als verlosser voor Israël kwam, was het eerste teken wat hij deed dat hij water veranderde in wijn. Niet in bloed, maar in wijn. En dat bracht vreugde voor het volk. En dat gebeurde op de derde dag. En toen Mozes bezig was dat verbond te sluiten, toen duurde dat de Israëlieten veel te lang. Waar blijft Mozes? Ah, die man die is omgekomen daar. Aaron, maak een god voor ons. En iedereen leveren ze zijn spullen in, zijn gouden ringen, zijn oorbellen en noem het allemaal maar op. Hè? Ja, ze hadden er wat voor over. Hè? Daar kan ik ook weer een preek over houden, hè? Dat voel je wel. Hè? Wat een mens over heeft voor een valse godsdienst. Of niet dan? Nou goed, zij hadden het al voor over. Dus ze leveren al hun goud in enzovoort. En Mozes, Aaron die smeedde daar voor hen een gouden kalf uit. En toen kwam Mozes met de twee stenen tafelen van de berg en die zag dat en die werd helemaal, ging over de rooien en bang, die knalde die stenen tafel de grond dat ze verbroken werd. De wet werd verbroken. He, dat is een beeld van wat Israël later zou overkomen in het echt. En als gevolg van die gruwelijke zonde daar, ging er een oordeel door het legerkamp van Israël. En op die dag vielen er ongeveer 3000 man. Dat is wat? Ja. En als de Heer Jezus dat water in wijn veranderd heeft, dan komt er vreugde en blijdschap, dat is ook wel gebleken. Want toen hij eenmaal het werk had volbracht wat nodig was voor de verlossing van Israël, is hij naar de hemel gegaan en 10 dagen later werd uit de hemel zijn geest uitgestort in de harten van de Joodse mensen die daar bijeen waren in Jeruzalem. En ze gingen het evangelie prediken. En wat gebeurde er? Op die dag kwamen er ongeveer 3000 mensen tot geloof. Kijk, dat is nou het verschil tussen wet en genade. En zo zal Israëls roeping en bestemming als uitverkoren volk van God, zoals God dat uitgesproken heeft op de Sinaï destijds, werkelijkheid worden in de toekomst. En dan zal het te midden van alle volkeren van deze wereld een heilige natie zijn. Een koninkrijk van priesters. En dan moet je je voorstellen dat in de toekomst mensen uit Israël, Joodse mensen, dat die de volkeren der aarde zullen onderwijzen. Zodat die volkeren ook zullen gaan in de wegen van de Heer. Gaat heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. En onderwijs hen, leer hen onderhouden hetgeen ik u heb geboden. Dat zal Israël in de toekomst gaan doen. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, prijs de Heer. God is groot. Tot zover, broeders en zusters.